geen tijd. Iemand heeft het zo onder woorden gebracht. Even naar huis. En even naar de zaak. Even een krant. En even een vermaak. Even op reis. En even naar de kerk. Even op bed. En even aan het werk. En hebt gij er zelf wel even op gelet. Men doet voor het eten even een gebed. Men rept en haast zich voort. Men kan maar even leven. Het is in deze snelle tijd maar alles even. Toch. Na dit even volgt een eindeloze eeuwigheid. Is daarop uw ziel wel ernstig voorbereid? In het eerste Bijbelboek, beste vriendinnen en vrienden, lezen we dat God zon en maan gesteld heeft, opdat ze zullen zijn tot gezette tijden. En in het laatste Bijbelboek, daar lezen we dat de engel zweert dat er geen tijd meer zijn zal. En daartussen leven wij. We lezen in de Heilige Schrift dat hen tijd gegeven is, een gave van de Schepper, om zich te bekeren. En we lezen ook in de Schrift dat de tijd voorts kort is. En nu, zoals we hier nu zitten, hebben we een plaats gekregen tussen dat ogenblik van Genesis en dat ogenblik van de openbaring aan Johannes dat er geen tijd meer zijn zal. Dan heb ik een vraag voor u allemaal. Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? De vraag, weet ge dat ge komt uit het verloren paradijs? Dat ge zwerft over de vlakte van deze woestijn naar uw eeuwige bestemming die maar tweeënlei kan zijn. Tijd, dat heeft in de Heilige Schrift naar het oorspronkelijke woord verschillende accenten. Tijd is in de Heilige Schrift het tijdstip, het ogenblik dat voorbij gaat. Tijd is in de Heilige Schrift het gunstige ogenblik, het welgelegen, welaangename ogenblik. Tijd is in de Heilige Schrift dat wat stap voor ieder mens is vastgesteld door de Schepper van hemel en van aarde. Tijd is in de Heilige Schrift de wagen die ons draagt naar de eeuwigheid. Wat hebben wij gedaan? Dat is mijn tijd, daar moet ik zelf mee doen wat ik wil. Mijn arbeidstijd, mijn vrije tijd. Wij hebben in Genesis 3 de tijd gegrist uit de handen van onze Schepper. En we willen het voor onszelf hebben. En we scharrelen ermee en we handelen ermee. Alsof het koopwaar is. Tijd is geld. En hoe meer vrije tijd dat we hebben, hoe minder dat we de raad mee weten. Moeten we niet naar onze jongeren kijken, moeten we naar onszelf kijken. Wat moet ik ermee beginnen? Het doel van ons leven zijn we kwijt. Dus ook de richting van onze tijdsbesteding. De jacht van de tijd. De vloek van de haast. Steeds meer, steeds harder. En iedereen zoals we hier zitten, worden we erin meegesleept, of we dat gevoelen of niet. De vloek van de haast. Of ons hart over 5 minuten nog klopt, dat weten we niet. Maar wel plannen maak, dan dit. Kom, overdenk het eens in de stilte. Wordt geklaagd, dat is waar, dat jongeren niet meer stil kunnen zijn. Maar hoe denkt u dat dat komt? We kunnen, wij kunnen niet meer stil zijn. Geen tijd voor stilte. Er staat in de Thessalonicense brief dat ge u benaastigt om stil te zijn. Eerst dit. Dan dat. Nou, ga zo uw leven. Ik vraag dat wel eens aan jongeren die vol plannen zitten, maar ik vraag dat ook aan u vanochtend. Eerst dit en dan dat en dan. En dan moet u blijven vragen en dan. En dan en dan. Eerst dit, dan dat. Stilte om te zwijgen. Stilte om te luisteren. Stilte. Dat gij u benaastigt om stil te zijn. Om het hart uit te gieten. Voor het aangezicht van de alwetende God. Om te smeken om dat ene nodige. De vernieuwing van ons hart. Wat betekent dat? In de praktijk. Van elke dag. Misschien vindt u het een hele vreemde vraag. Maar hoe lang bent u vanochtend stil geweest in de eenzaamheid? Ja, maar een mens kan dat toch zelf niet maken? Nee, dat weet ik wel. Kom ik straks nog even op terug. Maar een mens kan wel zijn knieën buigen. En de Heere heeft ons gebonden aan de middellijke weg. Daar hebben we in de voorzienigheid, hebben we daar geen moeite mee. In het dagelijkse leven dat de Heere middelijk werkt. Dan laten we ons brood niet staan en ons eten en onze nachtrust voorbij gaan. Gebonden aan de middelijke weg. Maar als het gaat om ons geestelijk leven en geestelijk welzijn. Dan hebben we allerlei uitvluchten. Als het gaat om de herschepping van ons leven. Dat eeuwige wonder om door God met God bekeerd te worden. O, wat zijn we dan nonchalant als het gaat om het gebruik der middelen. Laten we eens nadenken, gedachten, over de huisgodsdienst. Is uw gezin een kleine kerk of een cafetaria? Het is tijd voor een nadere reformatie van het gezin. U hebt gehoord van de ontwikkelingen buiten ons, ver weg en dichterbij in ons land. Maar laten we nu eens nadenken hoe het in eigen huis is. In eigen gemeente. Uw gezin. Een kleine kerk. Of een cafetaria waar gegeten en gedronken wordt. En wat vluchtige contacten. En iedereen leeft langs elkaar heen als vreemden. Wezenlijk als het gaat om deze zaken. Gaat de eredienst mee het huis in, de week in. Of gaat de week mee de zondag in? Dan begrijpt u wel wat dat voor gevolgen heeft. En eigenlijk zijn er maar 2 mogelijkheden. De eredienst, de zondag, gaat mee de week in voor uw werk en voor uw gezin. Of de hele week gaat mee de kerk in. En daar zitten we te dromen en te doezelen. Te denken en te piekeren, te zorgen. Dus we beginnen maar met die eredienst. Wat die betekent in uw gezinsleven. Hoe draagt u die eredienst van de zondag het gezin in? Of zijn dat twee zaken die niets met elkaar te maken hebben? Een steekproef onder mijn catechisanten. Als voorbereiding voor deze inleiding. Bevestigde mijn bange vermoeden. Dat 65% nooit thuis spreekt over godsdienstige zaken. Ik had het expres breed gevraagd. Ik had niet eens gevraagd, spreek je over je eigen innerlijk, maar over godsdienstige zaken. En 65% reageerde met nee, nooit. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. O vriendinnen en vrienden, wij allemaal hebben we dan genoeg aan onszelf voor. Onderzoek het eens. 65% nooit. Daar wordt dus nooit over de eredienst in het gezin gesproken. Dat zijn twee werelden. 20% zei ja. 15% soms. Denk er eens over na. Onderzoek het eens. Hoe gaat die eredienst mee in het gezin? De praktijk van elke dag. Nooit spreken over dat ene nodige. Drink dat nou nooit, ouders. Dat u uw kinderen voor de eeuwigheid geschapen zijn. Dat is nou het wezen, beste vrienden. Dat is nou het wezen van de verwereldlijking. Dat wij, niet alleen om ons heen, maar dat wij vergeten hebben dat we een ziel hebben. En dat we vergeten in de praktijk van elke dag, dat we, mag ik het zo heel ouderwets zeggen, medereizigers zijn naar de eeuwigheid. Drink dat nou nooit. Dat je vanuit wat je zondags gehoord hebt, gedrongen wordt, al staat je er zelf buiten, al zijt je er vreemdeling van, maar dat uw geweten u toch dringt om daarover te spreken met uw kinderen. Daar moet u niet mee beginnen als ze 16 zijn. Is er een sfeer ontstaan dat het heel gewoon is dat daar nooit over gesproken wordt? Weet u hoe uw kinderen in de kerk zitten? Hoe ze luisteren? Hoe ze leven voor zeren aangezicht? Wat gaat er van, niet alleen van uw woorden, maar van uw voorbeeldfunctie uit naar uw kinderen, hoe klein of hoe groot dat ze ook zijn. De voorbeeldfunctie. En dan de schrift in het gezin. Heeft de schrift een ereplaats in uw gezin? God is een God van orde. 'S ochtends iedereen op zijn tijd zwerft uit. Het is inderdaad niet zo eenvoudig, maar ligt dan die schrift daar klaar dat er toch nog een stukje uit gelezen kan worden voor ieder die het huis verlaat? Of laten we dan 's ochtends geen tijd, 's middags niet thuis, S'avonds gauw even een stukje uit de kinderbijbel, want we moeten weer weg. Laat staan om de avond gezamenlijk te sluiten. Kleine kerk of cafetaria onder ons. Ik ontmoet mensen. Ik hoop dat een uitzondering is. Die er de hele week niet toe komen om de Heilige Schrift te lezen. God is een God van orde. Hoe beginnen we de dag? Bij alles wat op ons afkomt. Bij alles wat wacht. Hoe beginnen we de dag? Daniel had het ontzaggelijk druk. Net als wij allemaal. Had veel aan zijn hoofd. Was minister-president in Babel. Leefde in een puur heidense omgeving. Had alleen maar heidense collega's. Wat lezen we van die man? Het geheim van die man in Babel. 3 maal daags. 3 maal daags. Psalm 51 zegt het ook. 3 maal daags. Ik heb het gevoel dat 3 maal 2 maal geworden is. En ook dat we aan het glijden zijn naar 1 maal. Ik heb het mijn catechisant en ook weer gevraagd. 50% buigt 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds, de knieën. 35% 1 keer. Ziet u dat we aan het glijden zijn? En niet vergeten. We kunnen daar nu niet verder op ingaan. Tot mijn smart. 15%. Nooit. Wordt een ereplaats in ons gezin. Uw woord kan mij, of schoon ik, alles mis. Of worden we zo in beslag genomen. Zo in beslag genomen dat het allemaal wordt weggedrongen. Hoe zou het komen dat het woord zo weinig beslag legt op de hart? Hoe zou dat komen, denkt u? Hoe zou het komen dat men op de club zoveel moeite heeft om tijdens het bijbellezen en het gebed zelfs de kinderen stil te krijgen? Ook op de school hoor ik dat problemen geeft. Hoe zou dat komen, denkt u? Hoe is het met de zaterdagavond? Iedereen zwerft uit. Iedereen zwerft uit. Op die avond gaan we overal heen. Het is een uitgaansavond geworden. En soms in het holst van de nacht thuis komen en 's ochtends niet uit bed kunnen komen en slaperig in de kerk zitten en dan, ja, het komt niet zo goed volgen. Het was allemaal zo moeilijk. Het geldt niet alleen voor jongeren. Kijk de gemeente maar eens rond als je op de preekstoel staat. En gaat het alleen nog maar om het uiterlijk. Om het leren luisteren. Om het je zetten om te luisteren naar die boodschap van vrije genade. Om te luisteren naar dat woord. Dat kan zijn een zaad der wedergeboorte. Een kracht Gods tot zaligheid. Door de bediening van de wederbarende geest van Christus. Laten we toch zuinig zijn. De voorbereiding op Gods heilige dag, ook als gezin. Ouders, in principe hoort u dan thuis. Als regel hoort u thuis. Zuinig zijn op Gods dag. Is Gods dag zo langzamer? Natuurlijk, we willen niet wettisch zijn. We zijn zo bang om wettisch te zijn. Maar houd er rekening mee dat de volgende generatie altijd stappen verder gaat dan wij. Wees zuinig op de zondag. Dat mag samenbinden. Dat het tijd is voor het woord. voor elkaar. Kom ik straks nog even op terug. Dat het tijd is om, weet u wat wij ook vergeten zijn? Om te zingen. Dat merk ik. Catechisatie, hoe moeilijk dat je ze meekrijgt om te zingen. En dan vraag je het wel, zingen jullie thuis nog? Nee. We zetten een bandje op of een cd of een grammofoonplaat, maar zingen doen we niet meer. Of overdrijf ik nou? Het gezin als kleine kerk, geen tijd. Dat is merkbaar. Geen tijd voor dat wat levensnoodzakelijk is. Dan voelt een jongere zonder woorden, het weegt niet. Het weegt niet. Ik zal niet vergeten dat gesprek laatst met een jongen die nooit meer in de kerk komt. En dat hij zei, dominee, mijn ouders gaan dan nog naar de kerk, maar wezenlijk leven ze precies zo als ik. Dat we innerlijk er al helemaal van vervreemd zijn. Uiterlijk nog wat vormen hebben. En zou dan de volgende generatie daar praktisch de consequenties uit trekken. En buiten de kerk komen te staan. Als u vroeger met de stroom meeging. Met de vloedgolf. Als u vroeger met de stroom meeging, had u nog grote kans dat u de kerk binnendreef. Maar ik zeg u nu de vloedgolf van de verwereldlijking aan alle kanten tegen onze voordeuren slaat. Met de stroom meegaat, dan komt ge buiten de kerk terecht. Hoe spreken we over de dienst des Heren? Mijn geliefde moeder die reeds 21 jaar mag juichen voor de troon, heeft me gezegd. Zul je altijd goed van de Heren spreken? Maar ziet ge dat niet als... om jong hun knieën met alle noden van hun leven te buigen. Tijd maken voor de genademiddelen. Tijd nemen voor de inzettingen des Heren. Comrie zegt het zo heel eenvoudig. Is dan één uurtje opgezette tijden desdaags te veel om voor de eeuwigheid te zorgen? Is dan één uurtje. Luther, als hij het erg druk had, dan zei hij, ik moet maar langer bidden, want anders kom ik helemaal niet klaar. Wat zijn we daarvan? En ik betrek mezelf er ook bij, hoor. Wat zijn we daar ver van verwijderd? En de Heere Jezus, die kon niet buiten de stilte, zelfs in de nacht, van de berg om te bidden. En dan bedoel ik dat echt niet om u op te schepen met allerlei vormen. En ga vanuit een bepaalde verdienstelijkheid maar aan de gang. Maar ik zou u willen wijzen met alle klem die in me is. Dat de Heere een God is, niet alleen van orde, maar een God van de middelen. Die door woord en door geest werkt. Dat wil zeggen, wat is het voorrecht van de Jood en wat is de nuttigheid van de besnijdenis? Vele in alle manieren, maar dit is wel het meeste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Nou, wat betekent dat nou voor u? Dat op maandag, op dinsdag, op woensdag de woorden Gods u zijn toebetrouwd. En dan heel eenvoudig, al hebt ge dan geen gebed om te vragen om... Een gebed om te vragen, o God, hou me toch stil. Al wat u ontbreekt, dan weet ik wel dat ge op uw knieën kunt liggen. En de duivel is mee naar binnen gegaan. En de wereld is mee naar binnen gegaan. En alles dwarrelt door uw hoofd, alle zorgen, alle pijnen, alle moeite, alle verdriet. Dat je alleen maar in de leegte daar ligt, maar toch in de leegte en in de laagte voor het aangezicht van de alwetende God om te schreeuwen: gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, Heere, bekeer me en bekeer mijn man en bekeer mijn kinderen, dan zal ik bekeerd zijn. Weeg dat op uw hart. Of toont ge met de daad dat het best zonder kan? Want er gaat altijd wat van u uit, hoor, en van mij. De vraag, mijn ziel, doorziet gij. Als ge nou eens, en dat kan toch, en daar wil ik eerlijk naar verwijzen, als ge nou eens onverwachts bij het ontzielde lichaam van uw man zou staan. Het is wel eens gebeurd dat ik met die vrij jonge weduwe daar stond. En dat ze me zei: dominee, we hebben er nooit met elkaar over gesproken. We hadden geen tijd. Bij het ontzielde lichaam van uw kind. Geen tijd aangrijpen. En op dat ogenblik heb ik me voorgenomen om tegen iedereen waar ik de gelegenheid krijg dat te zeggen: de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid mogen betrachten. Calvijn, die zegt dat we driemaal daags, net als Daniel, net als Psalm 51, vond zo ontroerend dat op een van die briefjes van mijn catechisanten, dat er zo stond: hoe vaak buig je je knieën. Dat er op één briefje stond: en regelmatig op school, op het toilet. Dat komt ook voor. Kijk, zo leer ons de tijd des levens kostelijk. En zijn we als gezin afgezonderd van de wereld. Want de algemene haast van 's ochtends tot 's avonds, ons tijdgebrek verwoest ons gezinsleven. De aanvallen zijn ook op u gericht. Moeders, jonger of ouder. Heel listig wordt dat fundament van het gezin ondermijnd. En de algemene haast versterkt dat moeder zo nodig buiten de deur een baan moet hebben. Dat ze je proberen een complex aan te praten als je er geen baan bij hebt. Wees toch waakzaam. Zie toch het schone van uw taak. Bij alle moeite en bij alle zorgen, ook bij het groter worden van uw kinderen. Wat moeders kunnen betekenen, en spreek ik uit eigen ervaring, is met geen pen te beschrijven. Tijd. Opgeslokt door het hier, door het nu, door het materialisme. En hoeven we nu niet te wijzen naar buiten te doelen, hier waar dan ook, in ons land, of buiten ons, maar dan wijs ik naar mezelf. En dan wijs ik naar u. En weet u dat? Dat opgaan in het hier, in het nu, in het vergankelijke. Dat we vergeten hebben dat we een ziel hebben, naar de eeuwigheid reizen. Dat is nou verwereldlijking. Onderzoek van de schrift. Ik heb dat artikel van broeder dominee Moerkerken gelezen over onkunde. Wat horen uw kinderen in het gezin gezamenlijk? Dan één ding, en de tijd die gaat voort, ik moet gaan afsluiten, zie ik. Tijd voor het woord. Het hoeven geen hele lange hoofdstukken te zijn, maar een rustpoos in de jacht van de tijd. Tijd voor om de knieën te buigen. Tijd. Dat zou ik zo willen benadrukken, tijd voor elkaar. Er is zoveel eenzaamheid. zoveel eenzaamheid. In het gemeentelijke leven van eenzamen, van weduwen, weduwnaren, ja. Maar ook in het huwelijk. Totaal vreemden van elkaar. Promotie maken, carrière maken. En de vrouw drukken en overal op en in en verder. En verder. Geen tijd. Een nadere reformatie van ons gezin. Dit vraagt bezinning. En we kunnen de maatschappelijke werkers niet aangerukt krijgen om de problemen enigszins te begeleiden. Onder ons. Blootgeven. Eerlijk te durven zeggen, oh, in je verlorenheid voor God, hoe tegen je man, tegen je vrouw, tegen je kinderen, hoe ligt dat bij jou? Joh, zou je er niet om vragen, het kan nog. Blootgeven, open, samen in de tijd, samen naar de eeuwigheid, samen verloren voor God. Samen hetzelfde nodig, die waarachtige bekering. Dat ons leven als een afgezonderd volk zou mogen stempelen. En laten ze dan maar schamperen dat we in de vorige eeuw hadden geboren moeten worden. Geeft helemaal niks. Het uur van God ontvangen. En God niet gegeven, las ik ergens. Is onherroepelijk verloren. Reizend naar de eeuwigheid. En dan geen tijd. Als we daar en daar, als de Heere gaat werken, daar begint het mee. Gaat hij de eeuwigheid op het hart binnen. En dan hoef ik niet te zeggen, zou je je knieën buigen. En zou je het woord openen. Nee. We daar een indruk van mogen hebben. O, geliefde vriendinnen en vrienden. Al wat u ontbreekt. Leer mij dan, Heere, mijn dagen tellen. Leer mij de tijd uitkopen. Leer mij bidden. Leer mij uw woord onderzoeken. Leer mij uw dag heiligen. Leer mij waken bij mijn gezin. Want ik ga door. Ik vlieg. Wandelen als in een beeld, zei dominee Hakkenberg zojuist nog. Dat we zeggen, we leven in een droomwereld en we doezelen. En de storm die briest om ons heen en ons levenshuis staat in brand van de toren. God zal dan zullen we dan in de slaap verrast worden? In de droom van de haas, leer ons voorbereid te worden. Dan hoor ik iemand zeggen, maar ja, dan op je knieën. Is de duivel meegegaan in de wereld, de binnenkamer in ons vlees, in ons boze hart, alles tegen. Ook al heb je dan geen gebed, zucht dan maar. Lees in de schrift van een onstuimige zee. En van machteloze discipelen, maar weet u waar we ook van lezen? Van een almachtige middelaar, die één woord sprak. En er werd grote stilte. Zou dat in de eenzaamheid niet kunnen? In de nood van uw hart, in de nood van uw leven, in de nood van uw gezin. O, al de warrelen, alle gedachten overal heen. In de leegte, maar God kan maken dat de leegte wordt tot de stilte. Immers is mijn ziel stil tot God, want van Hem is mijn heil, van Hem alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. De oorzaak. Als we dat vanuit de verantwoordelijkheid van ons mensen benaderen, is, dacht ik, allereerst, wat ik in een ander verband ook al gezegd heb, het gesprek tussen man en tussen vrouw over deze zaken. Als een jong stel gaat trouwen, ze komen in de pastorie, dan nemen we meestal het huwelijksformulier door. En dan komen we bij het eerste doel van het huwelijk. dat man en vrouw elkaar tot hulp en bijstand zijn zullen in alle zaken die het tijdelijke leven betreffen. Dat is duidelijk, hè? Maar dan staat er ook alle zaken die het geestelijke leven betreffen. En als ik dan vraag, hoe heb je dat tot nu toe in je verkeringstijd vormgegeven? Dan valt het me vaak op. Vaak op. Een sprekend zwijgen, ja, daar praten we eigenlijk nooit over. En ik denk zo, hè, als je als man en vrouw daar niet samen over spreekt. Echt niet dat je elke week daar elkaar zoveel over te zeggen hebt, maar dat dat open ligt naar elkaar toe. Dan vrees ik dat dat naar de kinderen toe ook zal zijn. Vaak vanuit een schroom van, ja dominee, ik heb niks te zeggen. Maar daar gaat het niet om. Al is het maar in je gemis, in het elkaar opscherpen. Dus vandaar dat ik gezegd heb, heb je tijd als man en vrouw voor elkaar om over deze dingen te spreken. En dat zal hopelijk onder de zegen des Heren ook zijn uitwerking hebben. Ook als de kinderen kleiner zijn. Er is een vraag bij dat u zegt, als ze 16 zijn, hoef je er niet mee te beginnen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, als ze 16 zijn, moet je er niet mee beginnen. Dat wil zeggen, als u het dan nog nooit gedaan hebt, dan zegt de vragenstelster terecht, breedte ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, dan vragen of de Heere u wat vrijmoedigheid wilt geven. Maar het gaat erom, in als ze klein zijn, het je bloot durven geven in je kleinheid, in je armoede, in je schuld voor God, in je verlorenheid ten opzichte van degenen die het naast zijn. En die schroom, die is het, die ons ook remt naar onze kinderen toe. En is het inderdaad zo, van als ze dan kleiner zijn, dan gaat dat nog wat gemakkelijker. Maar als ze dan een jaar of 12, 13 worden, dan krijg je die muur die om ze heen gebouwd wordt. En echt ouders, dan gaat het niet altijd om de vele woorden. Maar ik zou op die leeftijd, dus als daar mag zijn een openheid ten opzichte van elkaar en enige vrijmoedigheid dat er over die dingen gesproken kan worden. Dat we er niet aan gewend zijn geraakt om er nooit over te spreken, ook niet als man en vrouw, dus ook niet naar de kinderen toe. Maar als ze dan groter worden, dan neem ze dan, die kleintjes kun je best in de groep over spreken. Dan komt daar straks nog even op terug naar aanleiding van de kerkdienst, maar de groten, en dan wil ik niet mee zeggen van beste vriendinnen en vrienden, dat ik u het recept zal bieden van zo moet u het doen. Het zijn zomaar wat gedachten ter overweging. Neem ze apart. Want vooral in de groep schamen ze zich als ze groter zijn. En probeer vanuit de liefde te spreken. En dan gaat het echt niet over hele preken, maar zomaar een paar zinnen. Dat ze in voorbeeld en in woord voelen dat het ernst is. Om niets meer gaat het eigenlijk. Niet dat een mens zich zijn kinderen kan bekeren of zichzelf vanuit eigen kracht zou kunnen opwerken. Zo bedoel ik het echt niet. Schroom. Hoe is de sfeer gedurende ons huwelijksleven ten opzichte van elkaar en als de kinderen groter worden? En als u die muur merkt, dan weet ik dan als ze liefde merken, liefde, en dat je het niet vanuit de hoogte doet en met hardheid, maar die muur nog wel eens breken wil. Zie toch heen. Dit is vaak zo'n houding van onverschilligheid. Van het met zichzelf overhoop leggen. Het veel twijfels hebben over van alles en nog wat. Maar die schroomouders is dat ook vaak niet. Dat ze ons leven verder ook zien. En dat ze weten hoe wij over de ambtsdrager spreken. En dat ze weten hoe wij, dat we nooit een goed boek lezen. Dat, hoe we kritisch ons opstellen ten opzichte van de prediking of de lezing. Dat weten ze allemaal. Ja, u begrijpt wel, in zo'n sfeer. Het zijn zomaar wat opmerkingen. Vaak ontmoet je zo'n onwil bij de kinderen. Als je over geestelijke dingen spreken wilt, dan wordt het woord, zo waar gij lieden wil, tot mij niet komen.
Hierin voel je dan je grote afhankelijkheid dat wij ze niet kunnen bekeren, al zou je het nog zo graag willen, inderdaad hoor. De Heer vraagt van ons ook niet dat wij onze kinderen zullen bekeren, maar gij zult het uw kinderen inscherpen. Dat wil zeggen met een scherp ding iets in iets hards bezig zijn. Dat harde, ijskoude stenen hart, precies hetzelfde als uw eigen hart in dat kind. Zult gij je toch inscherpen, dat wil zeggen voortdurend met de scherpte van het woord. En alstublieft. Alsjeblieft, op een positieve wijze. We kunnen zonder dat we dat willen, onze kinderen in dit soort dingen fatalistisch maken. Van ja, wat kun je er eigenlijk aan doen? En echt hoor, lees dan de Duitse leerregels maar. Hoe hebben onze vaderen geworsteld met de rijkdom van het welbehagen en met de verantwoordelijkheid van een Adamskind, zeker levende onder de bediening van het genadeverbond, om dat in een evenwicht te brengen. En u moet van mij niet verwachten dat ik dat in deze ogenblikken aan alle kanten precies in evenwichtigheid naar u brengen kan. Maar daar zijn we van overtuigd, maar wel. Dat welbehagen, dat mogen we toch positief zien. Dat zal door de hand van de middelaar gelukkiglijk voortgaan. En dan mogen we toch tegen onze kinderen zeggen, niet alleen dat ze bekeerd moeten worden, maar ook dat ze nog bekeerd kunnen worden. En ziet, ik ben met u lieden, ook die laatste dagen, ook die dagen waarin de antichrist zal openbaar komen, ook die dagen van geesteloosheid, ook die dagen van verwereldlijking, ook die dagen waarin Sion dun zal geworden zijn en waarin de kostelijke kinderen Sions de aardeflessen gelijk geworden zijn, ook die dagen waarin de maagden, de wijzen en de dwazen in slaap zijn gevallen, al die dagen tot aan de voleinding der wereld, positief. Kan nog, je kunt nog bekeerd worden. Ik kan nog bekeerd worden. Vanuit de ruimte van het welbehagen bij God vandaan. Dominee, wanneer we geen contact hebben met onze grote kinderen, kunnen we dan nog beginnen met onze kleinkinderen? Ja, het is nooit te laat. Nooit te laat. En ik weet zeker hoor, als de Heer het op het hart gaat binden, dan gaat die mond open. Echt waar, gaat die mond open. Tijd en wijze wetend. En dan gaat u natuurlijk uw kinderen in de opvoeding niet voor de voeten lopen. Maar je hebt ze toch wel eens alleen, of niet? Die kleinkinderen. Om dan in alle eenvoud te mogen spreken over wat nodig is. De Heer zo'n dochtertje van 12 jaar van dood heeft levend gemaakt van Jairus. Dat wonder, dat dan ging de Heer daar staan roepen bij een dood kind. Dat doet hij nog steeds. Dochtertje, ik zeg, dat nou zo nodig is bij dat woord, dat die kracht van die levensvorst levendmakend openbaar komt. Positief, met die kleinkind. En vanuit de liefde misschien toch ook met uw eigen kinderen spreken over hun verantwoordelijkheid. Niet bemoeizuchtig, maar vanuit de gedrongenheid dat het toch uw eigen vlees en bloed is. U zei onder andere, de eredienst moet mede week ingaan en wel bijzonder de prediking. Zou u ons willen aangeven hoe er op positieve wijze thuis op de prediking ingegaan moet worden? En zo ook de kinderen erbij betrekken. Nou, het allerminste vind ik dat je vraagt waar het over gegaan is. Waar ging het over? Om ze op te scherpen, om te luisteren. En kinderen kunnen natuurlijk niet een hele dienst volgen. Ik kom daar straks waarschijnlijk nog even op terug. Maar nemen ze maar een zin mee. En dan zitten ze nog van die woelwatertjes en denken ze, ze horen helemaal niks. Maar als je dan vraagt, dan hebben ze toch wel wat opgevangen. Hoop je. De catechisme spreekt valt inderdaad nogal eens tegen wat ze daarvan meenemen. Maar erop ingaan, waar ging het over? Heb je er vragen over? Kijk, dat zijn gewoon dingen van, vooral als ze kleiner zijn, hè? waar je over kunt spreken. En ook als ze groter worden, om toch te proberen. En dat kan natuurlijk niet altijd. Er is niet altijd ook gelegenheid voor. Maar dat dat op regelmatige tijden terugkomt. Jongens, heb je nog vragen? Of heb je iets niet begrepen? Of ben je er nou nooit jaloers op? Ik herinner me nog uit de tijd toen ik schooldecaan was op Quai de Bray. En veel gesprekken met jongeren voerde, dan voelde je soms zo. Dan ging het over de toekomstplannen en zo. En dan wilden ze vaak, dan waren er van die types bij, veel ver weg, ver weg. Van die vluchtberoepen werd dan genoemd. Dan ging je wat doorvragen over waar we het vanochtend over hadden. Buig je knieën nog wel en zo. Dat is meestal een graadmeter voor die ouderen, hoe het erbij staat. Nou, als laatste redmiddel om ze nog enigszins te proberen aan te spreken, vroeg ik dan, is er niemand in je omgeving waar je hartelijk jaloers op kunt zijn? En beste vrienden, ik kan het gevoel niet beschrijven wat dan zich van me meester maakte als ze dan nee zei. Dus in de omgeving, en dat trok ik ook zelf naar me toe hoor, voor de klas staand. Niemand waar ik jaloers op kan zijn. En dat is de ellende van onze tijd. Echt waar. Waar kunnen ze zich nou aan optrekken? Wat zien ze nou van dat tere leven, van de vrezen des Heren? Wat zien ze nou van die verborgen omgang met God? Wat zien ze nou wat het betekent in de praktijk van het leven? Als het hart mag uitgaan naar die gezegende van de Vader. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wat zien ze daarvan? En die voorbeelden missen ze zo. En dat zal natuurlijk het grootste zijn als u in alle bescheidenheid is. Wat mocht zeggen dat de Heere zo nameloos goed is voor een ellendeling als dat u bent. Kom, vraag. Indien. Het is niet zo eenvoudig hoor. Ik wil het niet onderschatten. Maar indien iemand van u ook hier in wijsheid ontbreekt. Dat hij ze van God begeren. Die mildelijk geeft. En die nooit verwijt. Al is het allemaal schuld. Allemaal schuld. Ook wat deze zaken betreft. Huisbezoek. Alle kinderen thuis. Ja, heel graag. Ik kan u van harte aanraden om te lezen het boekje. Wat broeder dominee Hofman heeft geschreven en ook daar onderzoek naar verricht over het huisbezoek. Je merkt vaak als je ergens op bezoek komt, pastoraal of dus ook in het kader van huisbezoek, maar ook daarbuiten, dan merk je binnen een kwartier, zou ik bijna zeggen, hier wordt over deze zaken nooit gesproken. Dit is iets heel bijzonders. Zegend, schuchter. Zich niet open durven geven. Probeer in ieder geval de kinderen thuis te hebben bij het huisbezoek. En vraag van tevoren om eerlijkheid. Niet om de schijn. U hoeft echt geen boek klaar te leggen. Dat ze zien dat u die boeken in huis hebt. Lees ze maar. Dat is beter. Huisbezoek. Eerlijk. En ook met begrip voor de ambtsdrager in met zijn gebreken. We spreken nu niet voor een ambtsdragersconferentie, dus dat laten we verder. Maar dominee, is het verkeerd als moeder aan tafel uit de Bijbel leest? Ik voel me wel eens bezwaard, maar het is zo gegroeid. Nou kijk, daar probeer ik in alle gebrek jonge stellen op te wijzen. Je wordt priester in je gezin, wat ga je nou doen? 'S Avonds van je huwelijksdag, voordat je gaat slapen, wat ga je doen morgenochtend? Als je aan tafel zit, om de verantwoordelijkheid inderdaad te leggen waar die er allereerst hoort. Het is allereerst de taak van de man. Om hardop voor te gaan kon het zijn. Al is het dan maar een formuliergebed. Is vader niet aanwezig, dan is het inderdaad de taak van moeder. Maar wat hier staat, hè, het is zo gegroeid. Dat zie je vaak. Het is scheef. Gegroeid. Veel te makkelijk aan moeder overgelaten. Is niet juist. er zijn hier natuurlijk niet zoveel vaders, maar dat is niet juist. Er zijn ook vragen over de afwezigheid van vader in de meest letterlijke zin. Er is een boekje verschenen over, dat heet De Vaderen Zijn Niet Meer. Nee, die zijn aan het werken, die zijn carrière aan het maken en die zijn op vergaderingen en noem maar. En moeder moet het alleen maar zien te rooien. Ook ambtelijk en kerkelijk hoor. Niet goed. Kom daar straks nog even op terug. Spreek daar, zou ik deze moeder willen zeggen, met uw man over. En ga vanaf morgen, kon het zijn, dat uw man dat doet. Allereerst. Anders voelen ze de gemakzucht van vader, die druipt eraf. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Een vader hoort priester in het gezin te zijn. Als die toch niet wordt waargenomen, mag een vrouw, een moeder dit dan overnemen. Ja, inderdaad, in situaties ook van gebrokenheid met betrekking tot kerkelijk kerkelijke weg. Dat vader, dat het al veel spanningen geeft, is natuurlijk beter dat moeder het doet als niemand het doet. Dat is duidelijk. Ik kan de situatie waaruit deze vraag gesteld is niet helemaal peilen. Dat is altijd het moeilijke van beantwoording in het algemeen. Maar de lijn is priester in het gezin. U zei in uw referaat, de kinderen moeten leren luisteren. Het gebeurt dikwijls dat de kinderen in de kerk niet worden aangesproken. Dat vind ik een gemis, is daar wat aan te doen. En de vraag die daar ook betrekking op heeft, als je als gemeente een predikant hebt die je als ouderen al haast niet kan volgen, laat staan de kinderen, hoe vang je dit op? Er moeten natuurlijk gesneden worden in dit ogenblik en dominees vlees. Als ik hier voor ambtsdragers zou staan, het is wel een zaak die mij persoonlijk ook erg bezighoudt. De tale Kanaans is mij lief. Maar wijle dominee van Haren, van wie ik nog les op de theologische school heb gehad, die zei altijd tegen ons, uitleggen, 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 want ze weten het niet. Richt je op een gemiddelde, ja, van 14 jaar in je preken, anders ben je te moeilijk. Spreek alsjeblieft heel gewoon op de kansel. Hij zei daar zelfs bij, net als tegen je vrouw, ik vind dat wat moeilijker. Maar heel gewoon praten, geen verlos ons van de preektoon, zei hij dan letterlijk. Nogmaals, het gaat om de leer en het leven naar de godzaligheid. Maar dat we toch niet een taal zouden gaan spreken die niet meer landt. Nee, niet de zaken aanpassen, maar wel verklaren, wat bedoel je met gerechtigheid? Wat bedoel je met bediening van het genadeverbond? Wat bedoel je met een door de tralies van het woord het zien? Wat bedoel je door alles heen zakken? Want u staat er versteld van hoe men dat soms vult. De aanspreekbaarheid van heel de gemeente. Ik hou niet van jeugddienst. En het is ook niet zo dat een jongere of een kind de hele preek moet kunnen volgen. Maar dat je probeert, al is dat maar één keertje. In alle gebrek probeer ik dat. Eén keertje even tot ze richten. Om even de boodschap van de tekst naar hen toe te spitsen. Dat ene zinnetje misschien mee zou mogen gaan. En als je dan zegt kinderen of zo, dan zie je die kopjes omhoog gaan. Dan eens luisteren ze. En dat zou ik inderdaad tot opscherping op een ambtsdragersconferentie, want dat geldt ook in ons gebed als ouderling, in de leesdiensten, en hoe we ze benaderen op de huisbezoeken, en voor de predikanten ook. Van laten we toch trachten verstaanbaar te blijven. Ik heb eerst het zwaard naar onszelf gericht. Dat is een worsteling om niets van de aloude waarheid af te doen en toch verstaanbaar te blijven. Naar u toe zou ik zeggen, wat doet u eraan om uw kinderen te onderwijzen? Kent u het begrip huiskategorisatie? Die mooie boekjes die dominee Meuse heeft laten uitkomen. Om uw kinderen daarmee bezig te zijn op zondagmiddag of zondagavond. En dan kom ik weer bij dat artikel van dominee Moerkerken, wat me uit het hart gegrepen is, de geweldige onkunde bij de ouders en ook bij de kinderen. Dat merk je tot op de belijdeniscategorisatie toe, dat men bij wijze van spreken niet weet wie Ismaël is. Wat doen we daaraan? Dus het zwaard moet naar verschillende kanten toe. Naar de ambtsdrager, naar de predikant, in de verstaanbaarheid van het woord dat hij in de naam van zijn zender in het midden der gemeente moet neerleggen. Maar ook naar uw kant, wat doen we daaraan? Omdat ze in de leer die naar de godzaligheid gefundeerd zouden mogen worden en dat ze bij die aloude leer zou mogen bewaard worden en dat vooral met hun hart zouden mogen beleven. Dat is ons uitzien, dat is ons gebed ook voor het opkomende geslacht. Alleen stille tijd als je er behoefte aan hebt. Heel lange vraag, maar ik vat hem even samen. Wat denk u? Zou Daniel elke keer als hij zijn knieën boog er evenveel behoefte aan gehad hebben? Het was een mens van gelijke beweging als wij. Nee, maar hij boog wel zijn knieën. En dan is er ook nog een vraag van als je dan helemaal geen gebed hebt. Och, dat zou een onderwerp apart zijn, beste vrienden. Daar kan ik nu niet op. Als je nou geen gebed hebt, maar dan toch je knieën buigen. Als je dan geen woorden hebt, dan hoor ik een dichter klagen. Ook zo'n arme kruiper en een arme tobber die niet bidden kan gelijk het behoort. Ik zucht. Daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel verwarmen. Ook als we geen behoefte hebben, we zijn redelijke, zedelijke mensen, dat we onze verantwoordelijkheid zouden mogen beseffen. Het gaat om de ernst van het leven onder de bediening van het genadeverbond als een afgezonderd volk in de eenvoud van de schriften. U vertelde dat u een briefje kreeg van een kind dat meer dan 2 keer daags zijn knieën boog. Mag u wel eens vaker ritselingen van het nieuwe leven merken bij kinderen of jongeren? Ja, met volle vrijmoedigheid, ja. Daar zou ik u ontroerende dingen over kunnen vertellen. Brieven kunnen laten lezen die je met droge ogen niet kunt lezen. Komt het veel voor? Wie ben ik om dat te bepalen? Maar de betrokkenheid van onze jongeren ook bij... Kijk, er is een groep natuurlijk die afdwaalt. Een groep van die ertussen zit van onverschilligen, min of meer. Maar er zijn er ook de betrokkenheid. Dat valt me toch ook op als je op een bondsdag of zo spreekt van min 16 of plus 16. Dat men door het woord, dat er nog het beslag van het woord mag zijn. En ook meer dan dat. Ja, God zal, dat zingen we toch, ouders. Dat zingen we toch. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Als de zon dan opgaat, mogen we toch zeggen, zolang de zon en maan nageslacht zijn grootheid zingen. Mogen we toch zeggen, dat zegt de schrift toch. We hoeven toch niet karig over de Here te doen. We mogen de schrift toch in al zijn volheid laten spreken. En dat ze nou gebracht zijn op de bediening van het genadeverbond. Dan moeten ze wederom geboren worden. Ja, dat zeker. Dan zijn ze niet al halverwege op weg. Maar wel dat ze gebracht zijn onder de lamp van het eeuwige woord Gods. Opdat dat middel der genade zou mogen worden door de toepassende bediening des geestes. Een kracht Gods tot zaligheid. Daar ik alleen staan ben, luister ik nog wel eens naar een cassette of daar bezwaar tegen is. Helemaal niet. Wilt u nog iets zeggen over de taak van, tenminste buiten de erediensten, dat begrijpt u wel. Dominee, wilt u nog iets zeggen over de taak van de ongehuwde en alleenstaande vrouw ten opzichte van de jongeren in de gemeente? Ja, heel fijn dat die vraag gekomen is. Omdat het voor eigen vaak zo moeilijk blijkt om open te zijn, ook in dit soort dingen met elkaar te spreken, de waarde van alleenstaanden. En hier worden alleenstaande vrouwen en ongehuwden genoemd, van wat die in de gemeente kunnen betekenen, daar zijn voorbeelden genoeg van. Ook in de schrift en in de geschiedenis van Gods kerk tot op de dag van vandaag, dat juist alleenstaanden een open deur hebben, ook voor jongeren. En ik zou wensen, vooral als dat mag zijn in de praktijk der godzaligheid, dat dat veel onder ons gevonden mocht worden. En dan hebt u zeker een taak. Vergaderen onze predikanten niet te veel. Dan gaat het over de bezigheden van ambtsdragers, met name van predikanten, dat ze vaak afwezig zijn in het gezin. Ja, dominee Elshout, die is hier niet, die heeft er een aantal jaren geleden een brief onder de predikanten laten uitgaan over dit probleem. Ik heb hem laatst die brief nog eens opgevraagd, waarin hij leidensbegeleiding in de pastorie noemde, die het geloof ik. En inderdaad, van wat ik vanochtend heb ik net zo goed tegen mezelf gesproken, dat gelooft u hopelijk van me. En dan laten we ook als predikanten voor die zaken van de stille tijd, de afzondering, laten we dan aan Luther denken. Hoe drukker Luther het had, hoe meer hij bad, de afzondering. En dat je zeker ook als dienaar des woords altijd voor ogen moet houden wat je eerste taak is. Dienaar des goddelijke woords. En dat een kerkraad en een gemeente daar toch ook begrip voor zou hebben, dat dat de allereerste taak is van een predikant, om zich toe te bereiden voor Gods heilige dag, zodat hij vanuit de schat van het woord oude en nieuwe dingen mag voortbrengen met het gezag van al, zo zegt de Heere, Heere. Het gaat er niet om een uur lang stichtelijkheden aan elkaar te rijgen, maar om vanuit dat woord voorwerpelijk, dat wil zeggen zoals dat woord dan open ligt, dat te mogen verklaren en aan het hart te mogen leggen van de hoorders met de beden of de Heer en het wil toepassen voor zijn kinderen in de onderwijzing en voor de onbekeerden in de waarachtige bekering. En vooral ook voor onze predikanten die voor alles en nog wat gevraagd worden, laten we daar toch begrip voor hebben dat hun eerste taak is en blijft dienaar van het goddelijke woord. En dat zij het ook zo nodig hebben om in die schat van het woord te graven, op hun knieën bezig te zijn in de worsteling om het licht van de Heilige Geest. Als we dat gaan verliezen, zijn we het spoor bijster, al hebben we nog zulke schone vergaderingen en organisaties. Laten we ook als we ambtsdrager zijn, ik moet het gaan afbreken, zie ik tot mijn schrik. Als ambtsdrager, ik probeer de vergaderingen die ik voorzit in de als kerkraad en ook op twee deputaatschappen waar ik deel van uit mag maken, altijd te laten eindigen om 10:30. Dan wordt het hoog tijd, dan moet men naar huis. En dan gaat het, en dan moet ik dan helaas gaan afronden, dan gaat het. Inderdaad is het in de praktijk om 's avonds bijvoorbeeld met elkaar te eindigen. Dat is niet altijd mogelijk, vooral als ze groter worden. Maar is er een sfeer waarin dat woord een ereplaats heeft? En leren we onze kinderen, ook als ze groter worden, om dan voor zichzelf een stukje uit Gods woord te lezen? En om voor zichzelf een stukje uit een goed dagboek te lezen? Leren we dat onze kinderen? En in die weg, dan weet ik zeker dat de Heer in die weg van gehoorzaamheid, in die weg die de Heer heeft aangewezen, dit is de weg, wandelt in dezelfde en ge zult rust vinden voor uw zielen. Woord en geest, smekende om de toepassende bediening van Gods geest. En ze komen aan, door het goddelijke licht geleid. Als ik dat niet zou geloven, beste vriendinnen, dan ging ik de preekstoel niet meer op. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En dat we zo worstelende met onze kinderen zouden mogen bezig zijn of de Heere ze wil toebrengen en dat ze gesteld zouden mogen worden tot Gods lof op aarde. Want hij is het die in de donkerheid van de tijd toch zal instaan, dwars door alle schuld, als ouder, als ambtsdrager, dwars door alle tekort, dwars door alle gebrek, zal hij instaan, dat zijn welbehagen zal voortgaan. Ik dank u.